1 Timotheus 5 is aan de beurt. 1 Timotheus 5 vanaf vers 17. En dan lezen we door tot en met het hele stukje uit tot en met 6, vers 2a, staat er in mijn Bijbel, of vers 2. De oudsten die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe. Vooral hun die zich belasten met de prediking en het onderricht. Immers, de schrift zegt, gij zult een dorstende os niet muilbanden en de arbeider is zijn loon waard. Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er 2 of 3 getuigen zijn. Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben. Ik betuig u voor God en voor Christus Jezus en voor de uitverkoren engelen, dat gij daaraan de hand houdt, zonder vooroordeel en zonder iets te doen uit vooringenomenheid. Leg niemand overijld de handen op. Heb ook geen deel aan de zonde van anderen. Houd u rein. Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden. Van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk dat zij voor hen uitgaan naar het gericht. Bij anderen komen ze achteraan. Zo zijn ook de goede werken aanstonds duidelijk en die, waarmee het anders gesteld is, kunnen niet verborgen blijven. Allen die onder een slavenjuk zijn, moeten hun meesters alle eer waardig achten, opdat de naam Gods en de leer geen smaad lijden. Zij die gelovige meesters hebben, moeten hen niet gering schatten, omdat zij broeders zijn, doch des te betere slaven wezen, omdat hun meesters gelovigen en geliefden zijn, die zij beijveren wel te doen. Tot zover dit stukje uit de eerste Timotheusbrief, het 5e en 6e hoofdstuk. Er wordt hier gesproken over een eerbewijs toebrengen. Dat kunnen we vinden ook in hoofdstuk 5 vers 3. Hoofdstuk 5 vers 3, daar staat houd als weduwe in ere. Dus ere toebrengen aan waarachtige, en daar hebben we het de vorige keer over gehad, wie geldt als weduwe in de gemeente, voor wie zij zorg dragen. Nou, hier zien we houd weduwe in ere. Het komt in vers 17 voor, dat oudsten die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe. En we kunnen het ook weer terugvinden in hoofdstuk 6 vers 1, allen die onder een slavenjuk zijn, moeten hun meesters alle eer waardig achten. Eervol leven met mensen die om ons heen leven, die we ook verantwoording schuldig zijn. Oudsten die goede leiding geven, die een voorbeeld zijn, die navolgers hebben. Dat is leiding geven, dat je volgers hebt die ook diezelfde weg willen gaan. Maar dan staat er met name hen die zich belasten met prediking en met onderricht. Dat woordje belasten, dat komt een beetje zwaar over. Voor sommigen is het best wel belangrijk om daar toch eventjes bij stil te staan. Prediking en onderricht. Sommige mensen die denken heel vaak, als je als predikant of oudste werkt in de gemeente, ach, dat schud je wel even uit je mouw, hè? Wat je zondagsmorgen spreekt of wat je dinsdagsavonds doorgeeft. Ach, dat is toch je werk. Dat doe je al zoveel jaren. Dat gaat zo makkelijk. En toch wil ik met heel veel collega's van mij zeggen, het is toch een belasten. Ja, maar je doet het toch voor de Heer. Ja, het is toch een belasten. Het is een belasting. Het is een last die op je ligt en het vraagt heel veel tijd. Het vraagt heel veel energie. En staat er niet voor niets dat zij die zich met prediking en onderricht bezighouden, dat zij zich daarmee belasten. Er zit nog wat anders aan vast. Dat betekent dat in die periode waarin er een gemeente was, waarin oudsten zich belasten met de prediking en met onderwijs, dat zij de tijd waar ze mee bezig waren met het voorbereiden van een preek of met het voorbereiden van onderwijs, dat ze in die tijd geen geld konden verdienen voor, voor hun levensonderhoud. Daar werd tijd in gestoken. En eigenlijk wordt hiermee bedoeld dat zij dubbel eer krijgen, hè, dus een eerbewijs. Dat is hetzelfde als wat gezegd wordt dat we waarachtige weduwen moeten eren. Dat betekent ook zij moeten onderhouden worden. Zij moeten gewaardeerd worden. Ja? Gewaardeerd. Het woordje wat hier echt bedoeld wordt, eerbewijs toekomen, dat betekent waardeer ze. En waarderen, dat betekent ook zorg dat ze ook dat werk kunnen doen. En ja, het is natuurlijk geweldig dat wij hier als gemeente iemand vrijgesteld hebben om dit werk ook te kunnen doen. Paulus die had het daar soms in bepaalde gevallen veel moeilijker mee. Die moest tenten maken om in zijn onderhoud te voorzien. En in de kleine uurtjes moest hij zich ook nog voorbereiden op de prediking en op het onderwijs. Totdat op een gegeven moment de gemeenten dat door hadden en zeiden, jij hoeft geen tenten meer te maken. Wij zorgen ervoor dat jij onderhouden wordt en wijd jij je maar helemaal aan de prediking en het onderhoud en onderwijs. En dat is hetgeen wat hier dus eigenlijk bedoeld wordt, dat eerbewijs toekomen. Dat betekent dat iemand ook gewaardeerd wordt en daarin ook ondersteund en beloond wordt. Vandaar dat direct daarna dat vers in vers 18 genoemd wordt. Want de schrift zegt namelijk, gij zult een dorstende os niet muilbanden. En de arbeider is zijn loon waard. Wat wordt dus eigenlijk hier aan vastgekoppeld? Een dorstende os, niet muilbanden. Zover ik begrepen heb, is dat niet muilkorven, dat je dus als het ware een soort mand om de bek van een os doet, zodat hij niks kan eten, maar dat een os als het ware zo ingespannen wordt bij het dorsen, dat hij niet zijn kop naar beneden kan doen en wel zijn werk kan doen, maar nooit een graantje mee kan pikken. Nou, dat deden met name heidense volkeren nogal veel. In Israël had God gezegd, in Deuteronomium, dat mag niet. Die os is hard aan het werk en die mag ook af en toe wel eens een graantje meepikken. En vandaar dat Paulus dit baseert dus op een woord uit Deuteronomium 25. En hij baseert het op een uitspraak van de Jezus zelf. De arbeider is zijn loon waard. Wat hier staat. Dat is een uitspraak. U kunt die terugvinden in Matteüs 10, vers 10 en in Lucas 10. Daar kun je twee keer vinden dat de Heer Jezus zegt, de arbeider is zijn loon waard. Wat dat betreft, ja, het is misschien een beetje een gekke vergelijking, maar zou de Heer Jezus heel goed passen in het plaatje van een soort ik noem maar de Partij van de Arbeid, die opkwam voor het loon van de arbeiders. Hè? Ik denk dat er jaren geweest zijn dat gewone werkers, arbeiders, behoorlijk gekort waren. En dat op een gegeven moment ze zeiden, ja, maar de arbeider is toch zijn loon waard? En je zou eigenlijk kunnen zeggen, nou, de Jezus die heeft daar het goede voorbeeld in gegeven. Geef de arbeider dat wat hem waard is. Hè? Dus het zou misschien een hele goede vakbondsleider geweest zijn in zijn tijd. Hij geeft de arbeider dat wat hem toekomt. En wees daar niet karig in. En, ja. Daarnaast, naast het feit dat oudsten dus eer toekomt. ja, dat ze ook ondersteund mogen worden, bemoedigd mogen worden, gewaardeerd mogen worden. Staat er ook dat een oudste heeft ook wel een kwetsbare positie in de gemeente. Hier staat, gij moet ook geen klacht tegen een oudste aannemen. Betekent dat dat een oudste boven alle kritiek staat? Nee, zeker niet. Maar het is hier wel zo, het kan heel makkelijk gebeuren dat, en dat kom ik maar al te vaak tegen, ook in het werk wat ik zo mag doen in de gemeente, dat je soms wel eens gauw hoort, ja, maar die oudste of die oudste, of dat mensen soms heel makkelijk negatief kunnen praten over een oudste of over een voorganger. En dan staat hier, dat moet je niet zomaar aanvaarden, moet je niet zomaar accepteren. Hen komt eerbewijs toe. En dan staat er, als er een gegronde klacht is, dan moet het minstens 2 of 3 zijn die met hetzelfde komen. En dan moet het niet zomaar over, ik mag die man niet zo, of het is mijn type niet zo. Maar er staat hier in vers 20, wie in zonde leven. Het gaat dus echt om niet zomaar iets, maar over mensen die in zonde leven. En ja, dan staat er in Matteüs, dan moet je eerst onder 4 ogen elkaar vermanen. En als je dan niet wil luisteren, dan moet je nog een getuige 1 of 2 erbij vragen. En als je dan nog niet wil luisteren, oké, dan moet je het aan de hele gemeente bekendmaken. Het lijkt net of hier een paar stappen overgeslagen worden in vers 20, want dan staat er, wie in zonde leven moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben. Maar ik denk dat Paulus ook met name in het eerste vers al gesproken heeft van, wees niet heftig tegen een oude man, maar vermaan hem eerst als een vader. He, dat er eerst al wel vermaning geweest is. En dat later, als iemand toch in zonde leeft, dat ook echt zijn leefwijze van maakt, die zonde. Ja, dat kun je niet laten gebeuren, dan moet er opgetreden worden. En ter voorbeeld van de gemeente, dat wij als gemeente ook daarin laten zien hoe wij omgaan met zonde in de gemeente. En dan zegt hij hier, in vers 21, dan zegt hij, dit vind ik zo ontzettend belangrijk, dat wij ook kunnen optreden tegen mensen die in zonde leven. Daar moeten we iets mee doen, dat mogen we niet zomaar laten gebeuren. En dan staat er in vers 21, ik betuig u voor God en voor Christus Jezus en voor de uitverkoren engelen, dat gij daar in de hand houdt zonder vooroordeel en zonder iets te doen uit vooringenomenheid. Hij getuigt, hij betuigt dit eigenlijk voor God en voor Christus. Hij wil voor het aangezicht van God staan, voor het aangezicht van Christus. Er zijn 2 mogelijkheden als het gaat. En voor de uitverkoren engelen. Zouden dit nou de engelen zijn die in de hemel zijn? Zouden dit de engelen zijn die rondom ons zijn? Of zouden we hier ook te maken kunnen hebben met wat er bijvoorbeeld in Openbaring 1 staat, in vers 20, dat de Heer Jezus 12 sterren in zijn handen heeft. En dan staat er, deze 12 sterren zijn de engelen der gemeenten. En de engelen der gemeenten zijn als het ware de vertegenwoordigers van de gemeente. Of de leiders van de gemeente. De voorgangers van de gemeente. Dus dat zou ook kunnen, dat het te maken heeft met hen die vertegenwoordigers zijn van de gemeenten. Dat we daar ook echt de hand aanhouden. Maar nogmaals, zonder vooroordeel en zonder vooringenomenheid. Soms is het al zo dat je je posities al bepaald hebt voordat er ooit een gesprek geweest is, of dat je je standpunt al lang bepaald hebt. En dat is niet een juiste manier. Maar dat we op een juiste manier er ook met elkaar mee omgaan. In verband daarmee, denk ik, staat er in vers 22, ik denk dat het niet zomaar losse stukjes zijn, maar leg niemand overijl de handen op. En heb ook geen deel aan de zonde van anderen, houd u rein. Ik denk als Paulus het dan heeft over leg niemand zomaar overijld de handen op, dan denk ik dat Paulus ook denkt aan, ja, wanneer ga je iemand beroepen tot oudste? Wanneer ga je iemand inzegenen tot oudste? Dan is het niet zomaar van, ach ja, dat lijkt me wel een sympathiek figuur, of dat lijkt me wel een leuk iemand, of die heeft wel de leeftijd, of die heeft wel een goede baan, of die heeft werk, waardoor je kunt zeggen, nou, dat werk, dat kan die ook wel in de gemeente doen. Dat er eigenlijk bepaalde motieven zijn waardoor je iemand tot oudste kunt inzegenen en hen de handen op kunt leggen. Nou, Paulus zegt, dat moet je niet overijl doen. Daar moet je goed over nadenken. Dat moet heel bewust en heel nauwkeurig gebeuren. Van, is dit de persoon die God bedoeld heeft? Want ja, het kan zomaar gebeuren dat je iemand de handen oplegt. En dat staat daarna in dat stukje van, voor sommige mensen geldt dat de zonde zo duidelijk is, die loopt als het ware voor en uit. Hè? Die zondige, iedereen die weet het eigenlijk. En bij andere mensen, die lijken heel geestelijk, maar daar zie je die zonde ook niet. Hè? Die komen achter hen aan, staat het dan. En uiteindelijk ook naar het gericht. We zijn soms geneigd om op het gezicht of op de eerste indruk zomaar te kiezen. Maar ja, ik denk dat dit hetgene is wat Paulus hier heel duidelijk laat blijken van, ga niet zomaar af op wat je ogen zien. Wees hier zorgvuldig in. Niet zomaar, ach, hij komt me wel sympathiek over, maar ik denk dat dat inderdaad in de eerste plaats in dit verband ermee te maken heeft dat Paulus zegt, doe dat niet overijld. Ik weet wel dat wij in onze gemeente daar niet te snel mee zijn. Dat weet ik heel bewust. Ja, als wij nadenken over een oudste of over een diaken, daar gaat soms een hele periode overheen van gebed en van nadenken en met elkaar praten. En vanuit de oudste gaat het dan naar de brede raad en vanuit de raad gaat het naar de gemeente en dan is het niet zomaar van, nou, de meeste stemmen gelden of zo. Nee, daar moet echt duidelijkheid over zijn om iemand de handen op te leggen en in te zegenen en te bevestigen als oudste. Daartussenin staat het hele kleine zinnetje in vers 23. Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden. Nou, ja, wat moet je hier nou weer mee zo daartussenin, hè? Laat ik heel duidelijk zijn, er staat wel, gebruik een weinig wijn, hè? Een weinig wijn staat er. Nou, ja, wat is dan weinig? Daar laat ik me niet over uit. Maar een weinig wijn. Goed. Het kan. Hoeveel is dat, Jan? Had je een voorstel? Of?
Het voorstel is zoveel wijn die dient de genezing.
Oké. Ja, hoeveel is dat dan, hè?
Ja, dat ligt voor iedereen.
Ja, oké. Aan de ene kant zou het een beetje voort kunnen komen uit het feit wat we in het vierde hoofdstuk, de eerste vijf versen gelezen hebben, waarin mensen als het ware een soort Nazirener leven willen leiden. Hè? Waarin zelfs het huwelijk verboden wordt, in vers 3 het gebod van genot van spijzen. En dat men als het ware helemaal een ascetisch leven wil leiden, helemaal toegewijd aan God. Hè? En er staat ook over een Nazirener dat hij geen alcohol mag drinken, hè? Geen sterke drank. Dus het zou kunnen zijn dat Timotheus daarin zo ver gegaan is, dat hij daarin meegegaan is. Ook in dat hele toegewijde, helemaal dat Nazirener leven. En dat Paulus daar heel nuchter over is en Timotheus daarin terugroept en zegt, joh, als je nou last van je buik hebt, nemen ze een slok wijn. Zo gaat het niet. Zo hoeft dat niet. Zo moet het ook niet. Hoe heette die? Hippocrates. Die heeft eens een keer in zijn boeken geschreven, ook over het gebruik van wijn. Hij al, dat het gezond kan zijn voor je lichaam. Nou, als hij daarover geschreven heeft, nou ja, waarom dan niet? Maar wel heel duidelijk een weinig wijn. Ja. En dan het laatste stukje, vanaf vers 1 en 2 van hoofdstuk 6. Daar krijg je toch te maken met een heel belangrijk iets in die gemeente. Het kan zomaar gebeuren dat iemand zo tot geloof komt en zondagsmorgens aan dezelfde avondmaalstafel zit als waar ook jouw baas zit of jouw heer zit. Dan zeg je, nou kijk eens even, dat is toch mooi, ik ben tot geloof gekomen en we zitten aan dezelfde tafel en we zijn alle twee kinderen van God. Nou inderdaad, bekering maakt een grote verandering in het geestelijk leven, de geestelijke verhoudingen, ja? Maar verandert daardoor ook onze sociale verhoudingen, onze maatschappelijke verhoudingen? Nou, hier zegt Paulus heel duidelijk ook, ja, dan inderdaad ben je broeder en zuster van elkaar, maar ook onder christenen, en dat lees je wel meer in de Bijbel, dat lees je bijvoorbeeld in de geschiedenis van Filemon en Onesimus, dat ook onder christenen heb je nog steeds de heer en de slaven. Nou ja, dat was eigenlijk de werkgever en de werknemers, hè? En ja, soms denken ze wel eens, oh ja, maar mijn baas is ook gelovig, dus kan wel een potje bij hem breken hoor. Hè? Kan wel een beetje makkelijk met hem omgaan. Nee, die verhoudingen die blijven wel zo. Hè? En hier staat dan ook heel duidelijk in vers 2. Zij die gelovige meesters hebben, die moeten hun meesters, omdat ze ook tot geloof gekomen zijn, moeten hun meesters niet geringschatten. Maar, dan is het zo mooi van Paulus, die draait het precies om, maar juist te meer hun meesters willen dienen. En zich nog meer uitsloven voor hun meesters, omdat, hè, wat hier staat, omdat hun meesters juist gelovig en geliefd zijn. En dus ja, dat speelde natuurlijk ook in die gemeente. Je kunt een klein beetje zien wat er zo speelt in die Efeze gemeente. En waar Paulus Timotheus voor waarschuwt en zegt, joh, als nou deze situatie zich voordoet en je hebt in diezelfde gemeente bazen en knechten, dan zijn ze natuurlijk in de Heer hetzelfde, ze zijn broeders van elkaar. Maar in het maatschappelijk sociale leven blijft die verhouding wel bestaan. En ben je wel geroepen om je Heer te blijven dienen. Dus er komt een geweldige verandering, maar ook in het leven zul je ook zo je Heer blijven dienen. Nou, dit zijn zo de vermaningen die Timotheus te horen krijgt van Paulus en waar Paulus dus in de gemeente waarin hij werkt rekening zal moeten houden. Ik weet niet of er nog iemand is die hier een opmerking over heeft of een vraag. Mari.
Ik vind het zo opvallend dat Paulus zegt, die knechten, die slaven, die moeten hun bazen niet geringschatten. Ik zou eerder denken van die bazen die moeten, ik ben een arbeiderszoon en ik zou denken, die bazen die geringschatten.
Ja. Ja. Misschien juist ook wel mooi, omdat je juist ziet dat de Heer Jezus het voorbeeld gegeven heeft om juist dienstknecht en slaaf te zijn. En dat Paulus zelfs ook zichzelf een slaaf noemt. Hè? Dus juist die nederigste weg wil gaan. Ja. Ja. Geen verdere vragen of opmerkingen? Nou, dan laten we het hierbij.